Liefdevolle Vader, dank u wel dat we hier in Heerde op deze donderdagavond bij elkaar mogen zijn om uw woord te openen aan de hand van de Bijbelstudies. En we vragen u of u bij het openen van uw woord ons het licht wilt doen. Laten schijnen in onze harten, Heer, want onze harten zijn geopend, een zacht gemoed. En dat woord wat ons leven geeft, Heer, dat is ook het woord wat onze gedachten verandert. Wat onze mind, onze gedachten richt tot u, Heer, om de levendmakende God te dienen en om te begrijpen, te proeven, Heer, welke richting u wilt dat we denken, welke richting u wilt dat we zien. Namelijk de Heer Jezus Christus, die met eer en heerlijkheid is gekroond, waar we net van zongen, die onze hoge priester is, die onze voorbidder is, die onze heiland is, die onze verzoener van onze zonden is, die alles voor ons is geworden. Heer, dank voor zo'n grote genade. Amen. Vanavond hebben wij serie 3, les 12. En dat is een serie van 3 die we dan de komende weken gaan bestuderen. Het eerste thema is dat het volk verlost werd. Dan gaat het over het volk Israël. Verder dat het volk, het uitverkoren volk, verlost werd door de offeranden, staat erbij. Eerst door de voorbereiding van de bevrijder, maar dan door de offeranden. En als laatst de verlossing door de kracht. Dus 3 keer over het uitverkoren volk wat verlost is. Nou, eerst iets over de titel. Dat uitverkoren, dat is een begrip dat God, die zegt, alle volkeren in de wereld zijn van mij, maar er is er 1, en dat is het volk Israël, en die noemt hij mijn schat. En schat, dat is dat je dat heel dicht aan je hart hebt. We kijken dan ook naar de gelijkenis van de schat of de parel in de akker. He, dus waarin we ook zien dat de Heer de hele akker koopt om die ene parel daaruit te vinden. Zo is ook het volk Israël aanvankelijk, want daar gaat het ook vanavond over, een schat van de Heer. En door die schat wil hij zichzelf ook bekendmaken aan de wereld. En dat was ook de opdracht van die schat. In het Hebreeuws heet dat Shekula. En wij zien vanavond een overeenkomst op basis van typen tussen Mozes als verlosser en de Heer Jezus Christus als verlosser. En dan is het een schaduwbeeld, wordt er genoemd. En dat is het tweede begrip wat ik graag wil onderstrepen. Dat het schaduwbeeld in de Bijbel is een heel bekend gegeven. En het is een aanschouwelijk onderwijs. We hebben hier destijds de tabernakel behandeld. En de tabernakel, dat waren schaduwbeelden van hetgeen komen zou. Dus het is iets wat een soort van aanschouwelijk onderwijs heeft, maar het heeft een hogere les, zal ik maar zeggen. En zo was Mozes in die zin een leider, een verlosser, mag ik het zo zeggen, op een wereldsniveau van een volk wat de schat is van de Heer. En zo zijn wij de schat van de Heer Jezus Christus. En zijn wij ook verlost, maar voor een hoger doel. Maar het zijn parallellen, het zijn schaduwbeelden. Nou, ik heb voor me liggen, heel eenvoudig, Jeremia 18. En daarin is Jeremia bezig om een profetie door middel van een aanschouwelijk onderwijs te laten zien over het volk Israël. En het gaat hier vooral over wat Jeremia daarmee moest kenbaar maken aan het volk. En dat deed hij niet door spreken, maar dat deed hij door kunst van het pottenbakken. En ik lees 6 teksten. En het woord dat ik lees Jeremia 18. En het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heer, zeggende: maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers, en aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Nou, dat doet Jeremia, vers 3. Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker, en zie, hij, dus die pottenbakker, maakte een werk op de schijven. We kennen het allemaal, denk ik. Zo'n ronddraaiende plank is het niet, want hij is rond. Dan is het geen plank meer, maar het is een schijf, wordt hier gezegd. Draait rond, en dan kan de pottenbakker met het vochtige, natte klei kan hij een pot bakken later. Hè? Dus dat zie je voor je. En dan zegt hij het volgende. Zo ging ik af naar het huis van de pottenbakker en zie, hij maakt een werk voor schijven, op de schijven. En het vat, dit is heel bijzonder, en het vat dat hij maakte, werd verdorven. Met andere woorden, hij was er niet tevreden over en hij gaf er een klap op, zodat hij weer overnieuw kon beginnen. En het vat dat hij maakte, werd verdorven als leem in de hand van de pottenbakker. Toen maakte hij daarvan weer een ander vat. Zie je het voor je? Dus van hetzelfde maakte hij iets nieuws. En daarmee wil hij dan iets zeggen. Toen maakte hij daarvan weer een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen van de pottenbakkers te maken. En dan de boodschap. Toen geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende, zal ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakkers, o huis Israëls? Zie je het voor je? Kan hij dat huis, die Shekula, die schat, kan hij die niet vormen en kan hij die ook niet verwerpen? Dat zegt hij hier eigenlijk hier. Kan ik niet opnieuw beginnen? Ik lees het nog een keer. Zal ik jullie niet doen gelijk de pottenbakker, o huis Israëls? Spreekt de Heer. Zie, gelijk lijm in de hand van de pottenbakkers. Alzo zijt gij lieden in mijn hand, o Israël. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken, afbreken en verdoen. Maar datzelfde volk, over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over het volk en over het koninkrijk dat ik zal bouwen en planten. Maar indien het doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te doen wel doen. Nu dan spreek tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, enzovoort, enzovoort. Hij spreekt hier, ik stop nu eventjes met het lezen, er is dus een pottenbakker. En die pottenbakker die doet iets wat hij goed vindt met dat leem. Als hij iets gemaakt heeft wat hij niet perfect vindt, en het is nog kneedbaar, dan zegt hij, nou weet je wat, ik begin opnieuw. En zo zegt Jeremia ook tegen die twee huizen van Israël, want daar gaat het over. Als je je laat vormen in de hand van mij, zegt de Heer, dan maak ik iets moois van je. Maar ja, als je niet naar mij luistert, dan begin ik opnieuw. En dan met iets anders. Maar het gaat mij niet zozeer om wat de les is, welke richting, maar dat het aanschouwelijk onderwijs is, waarbij het werk van een pottenbakker een schaduwbeeld is geworden van de les die eruit geleerd wordt. En dat is op ons eigen niveau, want wij kennen ook het liedje, ik ben als klei in de hand van de pottenbakker. Dus dat is dan die laag, denk ik, waar die predikant het over had, broeder. Het zijn verschillende lagen, hè? Dus het geldt ook over ons. Als wij ons laten vormen, kan hij ons ook gebruiken. Maar als een volk dus wat uitgekozen is, uitverkoren is, zich niet wil schikken naar Gods wil, dan zegt de Heer, nou dan ga ik met een ander volk verder. En dat is dus gebeurd. Dat is meermalen gebeurd. Dat is met alle beide huizen van het volk Israël gebeurd. Het gebeurde met de 10 stammen die naar Assyrië gingen. Maar het gebeurde ook met de 2 stammen die naar Jeruzalem gingen. Want van zeker de laatste zegt de Heer, nou als je dan niet wil luisteren, dan neem ik je stad af en dan neem ik je koninkrijk af. En dan geef ik het aan een ander volk wat het wel wil. Nou, het gaat er gewoon om, het is een aanschouwelijk onderwijs waar een diepe les in ligt. En dat geldt ook voor Mozes. Dat geldt ook voor de tabernakel waar we het vanavond over hebben. Dus het gaat erom dat wij gaan begrijpen dat deze dingen ons zijn geschied tot voorbeelden. Want dat lezen wij in de Korinthebrief. En dat wil ik ook graag nog lezen met jullie. 1 Korinthe 10. Waarin Paulus, dus in het Nieuwe Testament, we hebben net iets over het Oude Testament gelezen, maar in het Nieuwe Testament noemt dat Israël een voorbeeld is. En dat staat er ook boven in 1 Korinthe 10. En ik lees maar een paar teksten, maar erboven staat bij mij Israël als een waarschuwend voorbeeld. En dan zegt hij in vers 6, en deze dingen, en dan heeft hij het over het ongeloof van het volk tijdens de uittocht in de woestijn, enzovoort, enzovoort. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust hebben tot het kwaad, gelijkerwijs als zij lust hadden. En dan vertelt hij het. Ze waren afgodendienaars, vers 7, gelijkerwijs als geschreven staat. En dan in vers 8, hoereren. Nou, ik lees even heel snel. Vers 9, verzoeken. Vers 10, murmureren. En vers 11 staat nog een keer als conclusie. En deze dingen, alle zijn hun lieden overkomen tot waarschuwing. En ons beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dus het staat niet los van ons. En dat volk Israël, die Shekula, die schat van God, die heeft een functie gehad voor ons, staat hier. Het is eigenlijk een aanschouwelijk onderwijs geweest voor ons. En eigenlijk, en dat lezen we in de Hebreeënbrief, dat gaan we nou niet allemaal lezen, is ook over het volk van God nu ook te zijner tijd een oordeel. En dat is dan weliswaar niet zo'n streng oordeel dat wij daarmee zouden sterven en verloren zouden gaan. Maar het is net zo goed ook dat God ook zijn gemeente wil reinigen en wil verzorgen en wil bouwen. En uiteindelijk ook wil laten gaan door de beproevingen en door het vuur, zegt hij in Korinthe. Dus ook voor evangelische christenen, om het maar zo te zeggen, is het belangrijk dat we weten dat het dezelfde God is die ons weliswaar niet de hel in doet als wij niet voldoen aan zijn eis. Maar hij zal ons wel zeker beoordelen op of wij gedaan hebben wat hij van ons gevraagd heeft. Het is nog steeds een ernstige zaak, dat bedoel ik te zeggen. En ik proef in de evangelische kerken wel eens, nou, als je maar een kind van Jezus bent, dan kun je doen wat je wil, want het is allemaal klaar. Maar je zou kunnen zeggen, nou, dan begint het. En laten we dan aan Israël een voorbeeld houden. Want het gaat erom dat hij met ons dat doel bereikt, met ons als schat, wat hij zich voorgesteld heeft. En dus het is best wel ernstig. Nou, dat is even de toon die ik wou zetten. Mozes, Christus, schaduwbeelden, Oude Testament, de pottenbakker. Daar kunnen we nog veel meer van zeggen, maar het is niet het onderwerp nu. Maar wat ik bedoelde te zeggen is, daar lezen wij dat Jeremia zegt, dit is een voorbeeld. Met andere woorden, je bent een schat. God heeft je uitverkoren. Ik denk dat dat in Exodus 12 staat. Daar staat het heel mooi. Ik hoop dat ik nu geen vergissing maak, maar ik dacht dat het daar stond. Waarin God dus zegt, jullie zijn mijn schat. Eigenlijk is de hele aarde van mij, maar jullie in het bijzonder kies ik uit. Het staat daar niet, maar ik moet het even uit het hoofd doen dan. God zegt op een gegeven moment over dat volk Israël dat hij dat volk uitverkiest uit de volkeren. Heb jij het?
Volgens mij in Exodus 19.
Dankjewel. Exodus 19 over de tekst die... Ah ja, dankjewel. Vers 6. Nou, dat is heel mooi, want het is bij het huwelijk, bij de berg Sinaï, waar God zegt tegen het volk, en dan begin ik in vers 5. Nu dan, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. En dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. En dan staat er dus, gij zult mij tot een koninkrijk en een heilig volk zijn. Dat is heel bijzonder, want je ziet dan in de gelijkenis dat daar die grote akker is, dat is dan de wereld, en dat daar dan één parel in is en dat God dan die hele akker koopt om die parel voor zichzelf. En dan gaat het natuurlijk over het koninkrijk Gods, maar dat zag je dus toen ook al over Israël. God had een bepaald plan met een volk. En dat plan wat hij toen had, was dat het priesters zouden zijn. Dragers van de beloften, maar ook uitdragers van de beloften, wat we net vanavond gezongen hebben. Dus zij moesten, en ze hadden de eer, om in verbinding te staan via Mozes met de levende God, die hen had uitgerekt, gered. En zij moesten vervolgens zijn daden verkondigen. Want het is heel mooi, en dat gaan we nu ook niet doen, maar wanneer je dus die nieuwtestamentische teksten die Petrus schrijft over het koninklijk priesterschap en zo, die komen rechtstreeks uit deze woorden. Die zijn ook gewoon precies hetzelfde. Dus je zou kunnen zeggen dat als de kerk destijds zei bijvoorbeeld, Israël is voorbij en nu is het de kerk, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is niet helemaal waar, maar wel in zoverre dat God een schat heeft die zijn eigendom is En die zijn priestelijk volk is. En dat was toen Israël. En dat is nu, laten we dan zeggen, de gemeente of de kerk. Hetzelfde woord. Maar straks weten wij uit de Bijbel dat er nog weer een nieuw plan gaat met het oude volk Israël. Maar de definitie en de begrippen komen gewoon overeen. Wij zijn ook priesters. Wij zijn dragers van de belofte. En wij zijn ook uitgetrokken uit de tegenwoordige boosheid. Wij zijn ook verlost. En ik had net Exodus 12, ik heb het nu niet meer. Maar daar lezen wij over het Pascha. En dat komt ook vanavond aan de orde. En Pascha betekent voorbijgaan. En wat ging er dan voorbij? Het zwaard. En wie trof dan het zwaard? Degene die niet achter het bloed waren. En wie waren dat? Dat waren allereerst geborenen van wie dan ook. Ook van Israël. Nou, als je niet achter het bloed had geschuild en niet had gedaan wat Mozes had gezegd, dan was ook bij jou de oudste zoon gestorven. En misschien is dat ook wel gebeurd, dat weten we niet. Dat is een hele ernstige les vanavond. En we mogen het dus ook ter harte nemen. En daarom begin ik nu ook maar. En dan staat er Mozes, ik lees nu gewoon maar de tekst in serie 3 vers 12, of les 12, sorry. Mozes is een uitdrukkelijk type van Christus. Nou, het woord type heb ik denk ik nu voldoende uitgelegd. Het is een schaduwbeeld, is een afschaduwing, is ook een heenwijzing. Maar het is het aanschouwelijk onderwijs met diepere betekenis Christus. En dan staat er de verlosser. En dan bestuur nauwgezet Exodus 2, 3 en 4. Dat gaan we dan nu vanavond niet doen. We gaan gelijk naar het volgende. Er staat, Mozes was een door God gekozen bevrijder. Nou, dat kennen we. En als we nu dit bijna de inzien doen, dan lezen we die tekst over in Exodus 3, die ene tekst dan. Vers 1, waarin dus God verschijnt, of via de engel, aan Mozes en hem dan dus roept. In Exodus 3. En dan is het vanavond de bedoeling dat we de overeenkomst gaan zien tussen de ene verlosser en de andere verlosser. En wat ik door de jaren heen steeds meer ga begrijpen, is dat het werk van de Heer, en dan zeg ik het heel eenvoudig, het werk van de Heer is, ik zeg niet voorspelbaar, maar wel herkenbaar. Dus zoals God in het verleden werkte, doet hij het nog steeds. Hij hanteert dezelfde begrippen. De mens is altijd dezelfde, het probleemgeval. En God is altijd degene die het probleem moet oplossen. En door de eeuwen heen is er eigenlijk altijd maar één oplossing geweest, onder welke omstandigheden die ook was, en dat is geloof. En dat geloof is precies hetzelfde als vertrouwen. En het vertrouwen is er. Nee, ik moet het anders zeggen, het vertrouwen is noodzakelijk. Omdat voor elk mens, door alle eeuwen heen, altijd zijn hulp buiten zichzelf lag. Hij kon het zelf niet. En dat heeft God altijd laten zien, op allerlei manieren. Door het volk Israël. Op allerlei manieren heeft God getoond dat de mens zelf niet in staat is om zijn problemen op te lossen. Dus hij heeft die verlosser nodig waar hij in mag geloven. En die verlosser reikt hem de hand. En nou is het Bijbelse begrip dat als je ook destijds in het volk Israël toch graag mee wilde met het volk het land uit, dan noemt de Bijbel dat mogelijk en dan noemden ze dat de metgezellen. En die vind je ook. Je vindt zelfs bij elke stam altijd metgezellen. Dus we moeten ook niet denken dat het alleen maar Israël betrof die paren was. Want het was ook mogelijk om eraan toegevoegd te worden. En dat is ook een hele mooie les. Added to Christ of toegevoegd aan de gemeente. Dat was toen ook al mogelijk. Als je de stammen leest die uittrokken en later ook in de profeten, er staat heel vaak bij, schrijf op het hout die stam met de metgezellen, die stam met de metgezellen. En die metgezellen waren bijvoorbeeld in de vorm van de uittocht, dat waren gewoon Egyptenaren. Die gingen met hem mee. Dat lees je er ook in. Dus het is niet statisch. Het is niet met een mesje. Het is ruim. God is ruimhartig. Maar je moet wel geloven. Je moet wel voldoen aan zijn vraag. En dat geldt altijd. Nou, dus in Exodus 3. En die herkenning van Gods werken lees je dus ook terug in die schaduwbeelden. Het zijn dezelfde principes. Alleen het principe van het volk Israël als schat is op een lager niveau als ons niveau. Want dat is een hemelsniveau. En dan lezen we dat in hoofdstuk 3 van Exodus staat, en Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester van Midian, en leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam tot aan de berg Gods aan Horeb. En dan lezen we dit. En de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En de Heer en Mozes zei, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom dat braambos niet verbrandt. Nou, en dan lezen we verder dat hij zijn schoenen uit moet doen. En dan zegt hij in vers 7, en de Heer zei, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, het welk in Egypte is, en ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten gekend of bekend. Daarom ben ik neergekomen, dit is ook een mooi begrip om het even vast te houden, daarom ben ik neergekomen dat ik het verlossen uit de hand van de Egyptenaren enzovoort. En dan leest hij dus later, of dan lezen we, dat hij dat dus moet doen. En dan zegt Mozes, wie ben ik? Ik kan niet praten. Dan lezen we verderop dat hij ook een mond mee krijgt. Dat is dan de profeet, of eigenlijk is dat dan zijn broer. En zo wordt Mozes geroepen om het volk uit te leiden. En dan wil ik even wijzen op dat leuke woordje, ik ben neergekomen. Zie je dat?
Ja.
Vind je dat niet mooi?
Nee.
Zie je het voor je?
De eerste stap.
Is toch prachtig? Wie kwam er nou naar beneden? God kwam naar ons. Maar ditzelfde begrip vind je ook in Lucas 1, vers 78. En ik kan het niet laten om het te zeggen, omdat ik het eigenlijk een van de mooiste teksten uit de Bijbel vind, persoonlijk. In Lucas 1, dat is een heel lang hoofdstuk, dat vind je in vers 78, geloof ik. Hetzelfde begrip. En staat er. En dan gaat over bij de lofzang van Zacharias. Dan gaat het over de geboorte van, van Johannes, de doper. Maar die Johannes is natuurlijk een voor. Hè, die wijst op de Heer Jezus. En het begint bij de oproep van Johannes. Om het volk te laten tot bekering te brengen. En dan lezen we dit mooie. En het gaat mij nu om de neergang van God. Zijn komst naar ons. En dan staat er. In vers 7 begin ik. Om zijn volk. Kennis en zaligheid te geven in vergeving hun zonden. Vers 78. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Daar begon het mee. Dus door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze God. Met welke ons bezocht heeft. De opgang uit de hoogte. Om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis. En de schaduw des doods. En dan om onze voeten te richten op de weg des vredes. Zie je het voor je?
Ja.
Dus de mens tast, is in duisternis, weet niet welke weg die moet gaan. En dan komt daar van buitenaf, komt daar die reddende hand, die ook het licht is, die ook de weg is. Eerst in de vorm van Johannes, maar die wijst naar de Heer Jezus, die werd aangekondigd als de voorbode. En dan is het het bezoeken van de opgang uit de hoogte, om vervolgens neer te dalen te midden van die mensen die in duisternis wandelen, om hun voeten te richten op de weg des vredes. Het is allemaal symboliek, maar je ziet het gewoon voor je. Je ziet die mens tasten, ergens anders wordt hij blind genoemd, en dan ontvangt hij dat woord en krijgt hij verlichte ogen van het verstand. Dan worden zijn voeten gericht op de weg des vredes. Dan mag hij Jezus volgen en dan komt hij tot het licht. Dat is toch dat initiatief wat God doet om zijn schat op te zoeken. Is dat niet geweldig? En dan ben je uitverkoren als je daarop antwoordt. Dan roept hij je eruit om uitverkoren te zijn om, wat Petrus zegt, een volk te zijn van priesters. En dat zei hij ook van Israël. Het is heel simpel en ik denk, het probleem van het begrijpen is nooit Gods weg, maar het is ons ongeloof. Het lastige van het begrijpen is niet zozeer dat God een onbegrijpelijk werk doet, want dat is namelijk al voorgekondigd in het Oude Testament. Dus we moeten het ondertussen weten als we het in het Nieuwe Testament weer zien gebeuren. Dan zeg je, hé, ik herken het. Maar wij zijn vaak het probleem, omdat wij niet willen geloven. En als we dan net lezen in de krant dat nog maar 30% van de Nederlanders gelovig is, dan denk ik, waar ligt dan het probleem dan? Het ligt bij de mens. God zoekt een schat. En die wil graag dat mensen zijn woord opeten, daardoor wederom geboren worden en dat woord uitdragen tot de dag dat hij komt. En de mens zegt, nou, geef mij maar liever duisternis. Dat zegt de Bijbel ook. Zij hebben liever de duisternis gehad dan het licht. Nou ja, ik ben altijd blij dat er altijd nog mensen zijn rondom het woord. Al is het soms in verwarring, maar we zijn er nog. En we laten ons nog voeden. Maar het woord van God is in mijn beleving steeds meer heel eenvoudig. Het is aanschouwelijk, het is begrijpelijk. En God werkt niet in één keer heel anders. Maar zoals we nu zien bij Mozes, en dan gaan we verder. Hij zegt dus tegen Mozes in Exodus 3 vers 9 en 10 staat hier. Kom, ik zal u zenden. En dan zien we in één keer de koppeling naar de Heer Jezus in Johannes. Want dan zijn we in het Nieuw Testament. En dan wil ik graag ook lezen. Johannes 3 vers 16, een prachtige tekst. Want dan zien we dus zoals God destijds werkte. Op niveau van een mens, Mozes, die ook zijn fouten had. Zien wij dat uiteindelijk in het laatste dagen God gesproken heeft door de Zoon. Want uiteindelijk zegt Hebreeën dat, hè? Vroeger sprak hij door profeten en het laatste dagen door de Zoon. Dus echt helemaal niet moeilijk. In Johannes 3, vers 16 staat die overbekende tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Terwijl hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is een oordeel. Dit is dus ook een oordeel. Hè? Als iemand dus niet gelooft, is hij al veroordeeld. En dat heeft God tegen Mozes gezegd. En dat lezen we in Deuteronomium 18, geloof ik. Dat is ook heel mooi. Daar zegt God al tegen Mozes, of over Mozes. Ik dacht dat het Deuteronomium was. Even kijken. Dat is echt, dan vind je ze ook gewoon naast elkaar weer. Ik lees in Deuteronomium 18, hoofdstuk 18, een paar teksten. En dan hoop ik dat we herkennen de mooie parallel wat we nu net lazen in een korte tijd. En dan lezen wij in Deuteronomium 19, vers 15 tot en met 19. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als hij zal u de Heere verwekken, naar hem zult gij luisteren, horen. Deuteronomium 18. En vers 14. Ja. Zei ik 19?
Je zei 19, het is 18.
Ja, ik bedoelde Deuteronomium 18. Daar staat boven de belofte van een groot profeet. En dit zijn de woorden van Mozes. En dan zegt de Heer dit tegen Mozes, dat er na hem een groot profeet zal komen. En dat lezen we. Een profeet uit het midden van u. Dus uit het volk Israël. Uit uw broederen als mij. Zal u de Heere God u verwekken. En naar hem zult gij horen. Nou, alles wat gij van de Heere uw God aan horen hebt de dagen der verzameling geëist hebt. Zeggende. Ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren mijn Gods. En ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien dat ik niet sterven. Er is dus angst voor dat vuur. Ergens anders zeggen ze zelfs, we hopen maar dat God niet meer zal spreken. Want dan zullen we nog sterven ook. Zo bang waren ze voor dat vuur, hè, voor die stem. En dan vers 17, toen zei de Heer tot mij, het is goed wat gij gesproken hebben. En dan die profeet. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen als u. En, dit is heel mooi, ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Nou, deze woorden worden door de Heer Jezus herhaald in Johannes 4 vers 25. Wanneer hij dat gesprek heeft met de Samaritaanse vrouw. Want die mevrouw die weet dat deze profeet komen zou. En weet u wat zo mooi is? Dan zegt Jezus, ik ben het. Dit is echt, dit is prachtig. Maar ik lees even verder. Vers 19, nog één tekst dus. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden die ik in mijn naam zal spreken, van die zal ik het zoeken. En dat woord het zoeken wordt op andere vertalingen vertaald met ik zal rekenschap vragen. Dus wat heb je gedaan met Jezus? Dus we zien hier dat Mozes zegt, in de verre toekomst zal er uit ons volk iemand verwekt worden waar God zijn woorden in die mond legt. Dat is dus een profeet met een hoofdletter. Dat is de laatste, zou je kunnen zeggen. En naar hem moet je luisteren, want als je niet naar hem luistert, zul je sterven. En dat is de Heer Jezus Christus. En als we in Johannes 4, vers 25 dit lezen, dan zien we ook de bevestiging. We waren net in 3 en nu in 4. Dan is dat gesprek met de Samaritaanse vrouw. En hoewel het een ongelovige zou zijn, een onreine, en waar de discipelen liever geen contact mee hebben, openbaart de Heer Jezus zich toch aan haar. Want kijk maar, in vers 25 zegt die vrouw, en de vrouw zegt tot hem, zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt. Die genaamd wordt de Christus. Dat is dus Grieks voor gezalfde. Hè? Wanneer die zal komen, gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Ze wist van de komst van die profeet, die Messias. En dan zegt Jezus, Jezus zei tot haar, ik ben het die met u spreekt. Ziet u?
Ja, wonderlijk. Ja.
Dus, en daar staat dus in Deuteronomium 18 vers 15, bij mij zelfs een tekstverwijzing onder. Ja. Dus de Samaritaanse vrouw, en dan zeg je, hoe kan dat? Nou, dat was toch een heiden? Nou, wij weten, om het niet moeilijker te maken, dat er een ballingschap is geweest van de Assyriërs, toch? Die 10 stammen, die gingen naar Assyrië. En dat deden ze toen. Dan brachten ze het volk wat daar woonde, brachten ze terug naar het land wat in één keer leeg was. Dus ze wisselden het volk om. En deze Samaritaanse vrouw was dus een heidense vrouw. Maar er was een probleem gerezen, want toen die koning zag, of toen die bevolking zag dat die Samaritanen kwamen in de plek van het volk Israël wat gedeporteerd was, zie je het nog, het is een wisseling van volk, kreeg men last van leeuwen, staat er ook echt.
Ja, de koning 17.
Ja, en toen zeiden ze, wat moeten we nou met die koningen? Toen zeiden ze, ja, dat komt dat de wet niet volgt. En toen brachten ze de 5 boeken van Mozes daarheen met de priesters en die verkondigden ze aan dat heidenvolk. Zo had dus deze Samaritaanse vrouw de 5 boeken van Mozes. En daaruit wist ze dus dat de Messias zou komen. En zo openbaart de Heer Jezus zich ook aan deze vrouw. Heel apart, hè? Dus de Samaritaan, maar je kunt het lezen, jij zei in 1 Koningen 17.
Ik geloof dat het daar
is. Ja. Maar goed, het wijdt nu misschien iets te ver, anders komen we niet uit. Maar het is mooi, omdat het je zo in het voorbijgaan tegenkomt, dat de Heer Jezus dus er openbaart aan een heidense vrouw, waar de Joden geen omgang mee hadden. En toch openbaart hij zich aan die vrouw. En het is nu niet het onderwerp, maar misschien weet u dat wel. Er gebeurt ook heel vaak, ik meen in Matthäus 16 en 17, dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, vertel niet wat je gezien hebt. Dat ze zeggen dat ik de Christus ben. Zie je dat? Dus zij mocht het weten en er kwam ook een tijd later op dat de Heer zei, je moet het nu stil gaan houden. Nou, nu zijn we dus in Johannes 3 vers 16 en dan in hoofdstuk 7 vers 6 vers 57 van Johannes kunnen we misschien nog lezen de bevestiging. Je blijft dus in de lijn van de verlossing van het nieuwe verbond, zogezegd. Even Johannes opzoeken. Waar de Heer Jezus in hoofdstuk 6 vers 57 het volgende zegt. Gelijkerwijs mij de levende God gezonden heeft en ik leven door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. En dan noemt hij, dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in de eeuwigheid leven. Nou, en als je nou heel dicht bij de tekst blijft, dan is dus het brood, dat is hij zelf. En natuurlijk het woord wat hij spreekt. Dat is het brood. En in de woestijn kwam er ook brood, waardoor ze niet doodgingen in de woestijn. Maar dat was op het aardse niveau. En wij hebben het woord, het brood des Heren, ook opgegeten. En daarvan zegt Petrus dat dat het evangelie is. Waardoor wij zijn wedergeboren. Toch? Dus het zijn allemaal parallel. Mm-hmm. En eigenlijk is het niet heel erg ingewikkeld. Het is het evangelie, het is het woord, het is het water. En het zijn allemaal beelden van de Heer Jezus Christus. En hij noemt zich dus hier de gezondene. Ja. Hij is ook de gezalfde. En die mevrouw noemt hem zelfs de Christus. In hoofdstuk 6 vers 29 lezen we dus nog een tekst die ze...
Johannes?
Ja, in Johannes 6. We blijven nu nog eventjes in Johannes. Dat is Johannes 6 vers 29. Dat gaat over de Heer Jezus in parallel met Mozes. Dan staat er van de Heer Jezus. Jezus antwoordde in hoofdstuk 6 vers 29. En zeide tot hen, dit is het werk Gods. Dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Mooi, hè?
Mm-hmm.
Geloven. Ja, Heer, ik geloof dat gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer, ja, maar dat heeft vlees en bloed je niet duidelijk gemaakt. Dus ook als wij geloven, dan is dat het werk Gods in ons hart. En daar hebben wij al ja op gezegd. Volmondig. Net als Petrus. En dan gaan we de fout in. En dan toch herstelt hij Petrus weer. En dan mag Petrus het woord uitdragen. En wij ook. Ook al falen wij, dan nog willen wij, mogen wij door hem weer gerehabiliteerd worden. Want uiteindelijk was het doel met ons, toen wij tot geloof kwamen, om net als die priesters in het Oude Testament het woord te bewaren en uit te dragen. En hem te dienen. Heel eenvoudig. Ik vind het helemaal niet zo ingewikkeld. Alleen de praktijk is zo ingewikkeld om los te komen van je eigen gedachten en je richten op hem. Maar dat doet het woord van God ook. Hè? Het verandert ook ons denken. Hè? Dat weten we.
Ja, je ontvangt daardoor ook je geest. Hè?
Ja.
Daarvoor de wereld kent het niet.
Nee. Wij wandelen ook in aanschouwen vanuit geloof.
Ja.
Hè? En de wereld ziet dat dus ook niet. Ze begrijpt het ook niet en ze volgt ons ook niet. En ze noemen ons dwaas. Wie bij wappies.
Ja.
Nou, dat was dus gekozen als God, door God als bevrijder. Dus Mozes werd gekozen en de Heer Jezus werd gekozen. En Mozes spreekt al over de Heer Jezus en brengt daar gelijk de opmerking bij, of zegt daarbij, dat als je dus niet gelooft in de Heer Jezus, in die komende profeet, dan zegt Mozes, dan zul je sterven. En je zou ook kunnen zeggen, nou ja, elk mens is dood van zichzelf. Iedereen. En als hij niet de geest krijgt van Christus, dan gaat hij weer heen zoals hij kwam. Dan blijft hij dus, dan is dat ook eindig. En maar de enige manier om te ontkomen aan die gang van de eeuwen, namelijk tot stof keer je weer. Als je daaraan wil ontkomen, dan heb je de geest van God nodig. En daarvan zegt hij bij het graf van Johannes, van Lazarus, dat als je gelooft, dan zul je de dood niet zien.
Wat dan zul je?
De dood niet zien. Mm-hmm. Ken je dat?
Ja, ja.
Dat is heel bijzonder. Ja. Maar dat is dus niet de regel, dat is de uitzondering. Wij zijn een uitzonderlijk volk. Want wij gaan niet tot stof. Ja, onze botten wel en zo. Maar hetgeen wat opgewekt is, wat de Heer in ons heeft gewerkt, het nieuwe leven, dat is onvergankelijk.
Ja.
Mm. Dat is heel bijzonder. Eenmaal geboren, altijd geleefd. Nou, het volgende is, hij is verworpen door de zijnen en hij gaat naar de heidenen. En dat gebeurde ook met Mozes. En nu lees ik alleen die tekst even voor, omwille van de tijd, omdat ik me misschien iets te veel heb voorbereid door die andere dingen. Dus er staat, verworpen door de zijnen gaat hij naar de heidenen. En dat gold voor ze allebei, zegt de Bijbel hier. Scofield hier. En dan is wat aan Mozes gezegd wordt, en dat is een hele nare opmerking. Wie heeft u tot overste en rechter over ons gezet? Kennen we die geschiedenis? Dan die man die hij dus neerslaat.
Ja, ja.
En dan wordt dat tegen hem gezegd. En dan komt hij ze nog wel redden, na 40 jaar afwezigheid. En dan zeggen ze, wat kom je eigenlijk doen? Nou, en dat heeft de Heer Jezus ook meegemaakt. Want dat staat in Johannes 1 vers 11. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar er staat gelijk bij, allen die hem aangenomen hebben. Dus er is ook een andere groep, die heeft hem wel aangenomen. En die worden macht gegeven kinderen Gods te worden. En een kind wordt een zoon, als die opgroeit, toch? En een zoon mag meedelen in alles wat de vader aan de zoon geeft. De erfenis. En dat is eigenlijk ook uitgebeeld in het beloofde land waar het volk Israël naartoe ging. En waarvan van de verspieders rijk maar twee van geloven. Nou ja, dat komt wel goed. De rest zei, nou laten we even teruggaan, want dat wordt hem niet. Dus het ongeloof zit ook wel heel diep in de mens in, hè?
Dat is duidelijk, hè?
Ja, dat is echt wel kenmerkend. Dat zei hij dus van de Heer, dat zegt Johannes. En dan in Lucas 20, vers 2, staat door wat macht. En dat moet een kritische vraag aan de Heer zijn. Want ook aan de Heer wordt, zelfs in hoofdstuk 20, en dan ben je toch al een eindje op weg, die kritische vraag gesteld. In Lucas 20, sorry, vers 2. Daar staat en het geschiedde. Ik lees in vers 1 en 2 dus, van Lucas 20. En het geschiedde in een van die dagen, als hij in de tempel het volk leerde en het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en schriftgeleerden met de ouderlingen erover kwamen en ze spraken tot hem en zeggen, zeg ons, dit noem ik een grove belediging, zeg ons, door wat macht doet gij deze dingen? Of wie is het? Of wie hij is die u deze macht gegeven heeft. Dus dan wordt er nog getwijfeld aan zijn autoriteit. En dan komen we straks nog op misschien, maar ik kan het nu al wel van zeggen. Want uiteindelijk heeft de Heer Jezus heel veel tekenen en wonderen gedaan. Dus dat wisten zij ook. Maar die tekenen en wonderen die heeft Mozes ook gedaan. Bij de farao toch?
Ja.
Hij deed wonderen, net als de farao's knechten. Alleen deed hij van hem. Waren dan wat machtiger. Maar ze werden allebei bezegeld. Of moet je dat zeggen? Ze werden allebei ondersteund met tekenen en wonderen. En dat is ook het kenmerk van een boodschapper van God. Maar het aparte is, dat ook al doe je dat soort wonderen, zelfs al wek je een dode op, de mens is zo hardnekkig in zijn ongeloof, dat dat hem ook niet overtuigt op de lange weg. He? Toch weer dat, wie ben je nu eigenlijk? Toch nog weer die twijfel. Het lijkt ook wel, en ik kom elke keer weer bij dat begrip uitverkoren. Het lijkt ook wel dat de mens zelf is het probleem en nooit God. En als je het hebt over uitverkiezing, dan moet je de verantwoordelijkheid niet bij de Heer leggen, maar dan moet je zelf je onderzoeken. Ja, en het blijkt dus dat God alles eraan doet, dat weet ik zeker, om de mens te roepen tot heerlijkheid. En dat de mens, zegt de prediker geloof ik, heeft vele bedenkselen. Hij zit elke keer weer te praktiseren en denkt, nou nee, kan niet waar zijn. Ja, dat was toen. Ja, dat moet je nu anders zien. Dat is eigenlijk ook een beetje dwaasheid. We zijn inmiddels achtergekomen. We zijn naar de maan geweest en we hebben niemand gezien. Dus nee, God kan nooit bestaan. Nee. En hier ook. Met welke macht doet gij dat? En dat lazen we in Lucas 2. En in Marcus 16 vers 15 zegt hij. En dan staat er iets bijzonders bij. Over het zendingsbevel. Dat zegt hij dus tegen zijn discipelen. Aan het einde van Marcus. Marcus 16 vers 15. Dan zegt de Heer. En hij zeide tot hen, gaat heen in de hele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Mijn naam zullen ze duiven uitwerpen, nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen. En al is het, dat zij iets dodelijk zullen drinken, het zal hem niet schaden op kranken enzovoort enzovoort. Nou, we weten dat dit ook dingen zijn, die zijn ook gebeurd. Hè? Er zijn ook heel veel mensen in die eerste jaren tot geloof gekomen. En dan wordt er altijd gezegd, dus het kan ook vandaag nog. En daar wordt heel veel moeite voor gedaan. Maar als ik dan even denk aan hoe het bij Mozes ging. Staat er ook inderdaad dat bij Mozes ook op een gegeven moment komt hij bij Jethro. Die naam kwam net ook al voorbij, zijn schoonvader. En dan komt hij bij Jethro en dan zegt Jethro, jij raakt helemaal overspannen. Jij moet mensen erbij hebben. En dan krijgt hij die 70 mensen erbij en die profiteren dan. En er zijn er nog een paar die daar niet bij waren, die profiteren ook. En dan raken sommigen in paniek. Die zeggen, nou, de hele volk profiteert. Oh, zegt Mozes, als ze alle profiteren, dat was nog beter. En dan op een gegeven moment staat er aan het einde van het hoofdstuk, en ze profiteerden en daarna niet meer, staat er dan. En je leest er ook niet meer van. Alleen lees je nog bij ons als evangelischen, als kerkelijken, dat wij denken dat dat altijd nog maar door moet blijven gaan. En dan denk ik, als je dus in de schaduwbeelden, in de typen, in het oude verbond ziet hoe het toen ging, ja, dan kun je toch eigenlijk ook ervan uitgaan dat dit soort dingen op een gegeven moment ook eindig zijn voor die tijd. Nou, en daar denkt men verschillend over. Maar dan denk ik, ja, ik lees simpel dat het daar staat en daarna niet meer. Dus zeg niet dat het nooit meer kan gebeuren. Maar je kunt het niet, het is niet de regel. Het is niet zoals het dus nu ook zou moeten gaan, dat bedoel ik. Want wij hebben het woord van God en dat moet voldoende zijn. Nou. En dan lezen we in Handelingen 18, dat is een bekende tekst. Die ga ik nu niet opzoeken. In Handelingen 28, vers 25 tot 28 wordt gezegd dat het hart van het volk dik is geworden. En dan staat er ook dat ze dus ongehoorzaam zijn geworden. Dan spreekt de Bijbel over het volk van Israël, de Joden. En dan staat er, wat ook al in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 1, vers 11 stond. En toen ging de zaligheid Gods naar de heidenen.
Ja. Voorgang zal scheuren, ja.
Nu gaan we naar Mozes' verwerping. In de eerste instantie, dan staat er dus Mozes, gedurende Mozes' verwerping, wint hij een heidense vrouw. En de schrijver van dit artikel ziet dus een overeenkomst. Dat ook de Heer Jezus in zijn eerste komst, dus Mozes kwam in zijn eerste komst bij zijn broers. Toen sloeg hij er eentje neer en toen zeiden ze, wat we net lazen. Wie heeft u tot overste en rechter over ons gesteld? Dat lazen we in Exodus 2. Dat zeiden ze dus tegen Mozes. En toen ging Mozes 40 jaar weg. En toen hij dus in die 40 jaar weg was, trouwde hij een heidense vrouw. Dat staat hier eigenlijk. De Heer Jezus kwam. En in Matthäus, sorry, in Korinthe, of in Handelingen van 28 lezen we, dat dat volk waar het evangelie aanvankelijk voor bedoeld was, in Handelingen 28, het hart van het volk is dik geworden, vet. En daar staat, en de zaligheid Gods is de heidenen gezonden. Dus er wordt hier een vergelijking gemaakt met de eerste komsten. Eerst van Mozes, die dus na de verwerping, of eigenlijk na zijn vlucht, een heidense vrouw trouwt. En bij de Heer Jezus, die dus verworpen wordt, die gaat dus eerst naar de heidenen toe. Daar wordt dus de parallel in getrokken. Oké. En dan staat bij Exodus 2 dat Mozes kreeg zijn dochter. Dat is dus die dochter uit die heidense man. De heidense volk. En dan staat er in Matthäus, in zijn naam zullen de heidenen hopen. We zien dus dat het op dezelfde manier ging. En in 2 Korinthe 11 vers 2 zegt de Bijbel hier, dat die vrouw toebereid is als een reine maagd. Die heidense vrouw dus. De gemeente. Wordt hier gezegd. Nou, dat lezen we dan dus nu. Dat er is dus een eerste komst. En er komt nog een keer Mozes. En dan gaan ze wel mee. He, de tweede keer. Dan trekken ze echt uit. Dus de eerste keer was eigenlijk toen hij door God geroepen werd bij de brandende braamstruik. En toen ging hij. En toen moest hij vluchten omdat hij toen iemand dood had geslagen. En toen ging hij dus naar een andere vrouw. Dat bedoelt de schrijver. Oké. Dan lezen we. Daarna wordt Mozes aangenomen als Israëls bevrijder. Dus, als de Heer Jezus in zijn tweede komst komt, op de Olijfberg, dan zullen ze zien wie ze hebben doorstoken. En dan zullen ze het ook heel moeilijk hebben. En ik weet het niet, misschien is ook de tweede keer dat Mozes kwam, de zaak ook wel veel paniekeriger geweest. Dat die 40 jaar later, dat ze er toen ook veel meer toe bereid waren. Dat zou kunnen. Want toen de Heer Jezus in de eerste keer kwam, dan lees je niet dat ze heel erg op hem stond te wachten. Maar je leest wel in Zacharia 14, dat dan Jeruzalem in puin ligt, en dat ze dan ook geen andere kant meer op kunnen. Dus dat ze dan wel roepen. En dan staat er ook bij dat zij ook heel erg weeklagen, en dat ze ook heel erg veel spijt hebben van wat ze in het verleden gedaan hebben met hem. Hè? Ja. Dus we zien ook wel een enorme berouw. En die berouw vind ik eerlijk gezegd niet terug bij als Mozes terugkomt met zijn broer Aaron. Maar dat vind ik wel terug bij Jozef. En dan komen we natuurlijk ook op een parallelgeschiedenis. Als ik dan berouw vind in de toekomst tussen de Heer Jezus en zijn ontmoeting met zijn broers, dan denk ik, dat zag ik ook bij Jozef. Want daarin las je ook dat Jozef twee keer zich openbaart aan zijn broers. Eén keer bij de dromen. Toen zei ze, nu moet je wegwezen en anders verkopen we je. En toen verkochten ze hem. En de tweede keer toen ze elkaar ontmoetten, waren ze echt in de problemen. En toen was daar ook weeklaag en zonder besef, toch?
Ja.
Want toen zei Jozef zelfs tegen de knechten van Farao, als jullie nou even weggaan, dan kan ik mijn gang gaan. En toen huilde die zo hard, dat ze aan de andere kant van de muur zijn, wat zou er toch aan de hand zijn daar?
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, dat zie ik bij die tweede komst van Mozes dus niet. Begrijpt u wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Maar dat zie ik wel bij Jozef. En daarin denk ik, nou, dan kijken we maar naar Jozef. Hè? Maar Jozef, je ziet dus wel dat als de Heer voor zijn volk Israël terugkomt, dat dat een hele bijzondere ontmoeting zal worden. En dat wordt ook het begin van een heel mooi nieuw tijdperk. Hè?
Ja.
En er zijn op het ogenblik heel veel gelovigen, en ik denk dat ze wel gelijk hebben, dat wat er nu gebeurt in de wereld op zijn minst wel een klein beetje daarop gaat lijken. Hè? Wat daar allemaal in het noorden gebeurt. En de angst die er gebeurt. En dat je dan zelfs een volk Israël daarin ziet mengen. Die vertrekt daar vandaan, maar zij mengen zich in een soort vredesoverleg. Dan denk ik, nou ja, dat doet me toch wel heel erg denken aan wat ik lees in de Bijbel. Maar nogmaals, het kan ook nog een tijd duren. Het lijkt er wel erg op. Dus zullen we gaan naar dat tweede gedeelte. Want het volk geloofde in de tweede keer toen Mozes kwam. Staat in Romeinen 11 over de Heer Jezus, dat in de toekomst geheel Israël zalig zal worden. En dat kennen we, want daarin wordt ook gelijk gezegd, en we kunnen er wel even heen gaan,
ja,
dat de volheid de heidenen dan ingegaan zal zijn. We zijn dan in Romeinen 11, en dan spreekt hij over die tweede komst. Zowel Mozes kwam voor de tweede keer, als wel ook de Heer Jezus kwam voor de tweede keer. En in Romeinen 11 staat een heel belangrijk gedeelte, vers 24 tot 26. En dan lezen we in vers 24. Misschien kunnen we beter beginnen in vers 23. Want het staat over de toekomst van Israël. En het gaat over Romeinen 11, vers 23. Maar ook zij, dat is dat volk Israël, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ze ingeënt worden, want God is machtig om hetzelfde weer in te enten. En nu moet je eigenlijk ook denken aan de pottenbakker, want het gaat hier natuurlijk ook over die toekomst, omdat die teksten ook met elkaar in overeenkomen. Dus dat God ook van datzelfde klomp, nadat de klomp niet geschikt is gebleken, weer iets nieuws kan maken, maar dat is dan ook dezelfde klomp, het gaat hier ook op dezelfde klomp. Want indien gij oud afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de nature op de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, en ik hoop dat u me volgt, dat is dus dat oude verbondsvolk, deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom ingeënt worden. Dus dat betekent,
nog een keer, ja.
Dus je hebt een oud volk en je hebt een nieuw volk. Je hebt een volk wat de ongeloof, dat is die deze. Hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, dus die oorspronkelijk bij het oude verbondsvolk worden.
Joden.
Ja. In hun eigen olijfboom weer ingeënt worden. Dat zijn degenen die weer terugkomen op, die waren uitgerukt en die worden weer teruggebracht. Dat was die klomp klei die destijds teruggemaakt werd tot niks, en daar werd uiteindelijk na berouw werd weer iets nieuws van gemaakt. Dat is de herstel. En dat lees je hier ook. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Dus Paulus wist er meer van als zij. En dat gaat hij nu uitleggen. Opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Met andere woorden, dat je niet zelf van alles gaat fantaseren. Dat de verharding, ongeloof, voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid de heidenen zal ingegaan zijn. Dus er is een soort volgorde. Er is van het ene deel is er een verharding over een deel van Israël gekomen.
Nog steeds.
Ja, en er is een volheid de heidenen die ingaat. En waar gaat die in dan?
Die opname.
Ja, dit is dus de opname van de gemeente. Dit is dus de hemelvaart van de gemeente.
Ja, dat zie ik nog niet helemaal. Leg het nog eens uit.
Dus ja, oké. Okay. Ik ga even beginnen bij het begin. In vers 23. Het gaat over Israël. Het gaat over een volk wat aanvankelijk een olijfboom was, wat gehoorzaam was, maar die op een gegeven moment door ongeloof daaruit getrokken is, uit die boom.
Ja.
Daar gaat het over. En dan lezen we hier. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, dus als ze dus gelovig worden, als zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. En dat betekent teruggezet.
Ja.
Want God is machtig om hetzelfde weer te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, dus die ongelovigen die kwamen uit een wilde olijfboom en die werden in de olijfboom gepoot. Hoeveel te meer zullen deze die natuurlijke takken zijn, dus van, niet van de wilde, maar van de tamme olijfboom, in hun eigen olijfboom weer geënt worden. Dus er is een groep die hoorde niet bij die boom, de olijfboom. Ik moet anders zeggen. Er is een olijfboom. En die olijfboom, daar werd een deel van ongelovig. Toen zei God, dan haal ik je weg. En hij zag een ander volk dat gelovig werd en die werd in die boom geplant. Staat hier.
Ja.
Maar als die de hemel ingaat, komen die oude takken die afgebroken waren tot geloof en die worden weer teruggeplant. Dat staat er eigenlijk. Je moet het eigenlijk zo proberen te zien dat er is gewoon een volk, een schat van God, waar gelovigen en ongelovigen blijken te zijn. Die ongelovigen worden weggehaald. En dan is er ook nog een evangelie wat gehoord wordt door van tevoren wilde olijven. En die worden gelovig en dan worden die ook tam gemaakt. En die komen in die tamme olijf.
Is dat even een vraag. Is dat de basis voor de theorie dat dus het ganse Joodse volk weer tot bekering zal komen? De Messias zal aanvaarden?
Nou ja, in ieder geval degene die tot geloof zijn gekomen.
Jawel.
Ja. Ja, ja, daar komt het wel vandaan.
Dat staat precies in de vers verderop, 26.
Ja, dank je. Gaan we even het verhaal maar aflezen.
Ja, sorry.
En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond met mij, van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Dus dat volk wat eerst bezocht werd, dat zei nee.
Ja.
Toen ging de Heer Jezus naar een ander volk.
Ja.
Die kwam tot geloof.
Ja.
En dat volk wat nee zei, komt later tot geloof.
Dat is niet alles, maar het is een deel.
Begrijp. Nou ja, je leest hier, als zij niet in hun ongeloof blijven.
Er staat geheel Israël. Ja.
Ja, nee, dat klopt. Sommigen denken ook dat het geheel Israël moet zijn. Maar hoe verklaar je dan dat er ook heel veel Joden zullen sterven? Die niet geloven.
Je gelooft dus dat inderdaad het Joodse volk straks weer opnieuw ingeënt wordt en dus tot geloof komt. En
ja.
Dus de Messias zal aanvaarden.
Ja.
Dat geloof je in.
Ja, maar of ze dat allemaal zijn, of dat alle huidige Joden zijn, weet ik niet. Maar in ieder geval wel die Joden die dan leven en die tot geloof zijn gekomen.
We hebben het dan over de beide huizen van
Israël. Ja, het gaat nog verder. Het gaat nog verder.
Ja.
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 Maar in Zacharia lees je dat over dat volk. Je leest op meer plekken, maar in Zacharia, dat wordt over het algemeen het meest aangehaald.
Zacharia.
14.
4. 4?
Wat hebben we hier? Zacharia nou niet meer vinden. Waar is dat nou? Even zien, hè? Nee, nee. Het
staat naar het eind van het Oude Testament.
Ja.
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 Nou, aan het einde van hoofdstuk 13 vind je.
Ja, sorry dat ik even...
dat maakt niet uit. Heb je Zachariah Malachi?
Ja, even te dwalen.
Ja, dat maakt niet uit. We gaan op weg naar Zachariah 13.
Ja.
Waarin gezegd wordt... en wat genoemd wordt... die takken die uitgerukt worden... die waren eerst zijn volk... en die werden later niet zijn volk. Maar het is... best wel een ingewikkeld onderwerp. Maar we hebben het eigenlijk over dat de Heere Jezus... maar ook destijds Mozes, allebei twee keer kwamen. Waarbij de eerste keer zij eigenlijk de deur gewezen werden. En de tweede keer werden ze aanvaard. Maar tussen die eerste en tweede keer dat beide zijn afgewezen, zijn ze niet werkloos gebleven. Maar ze hebben anderen opgezocht die wel wilden geloven. En in beide gevallen is er sprake van een vreemd, aanvankelijk niet bedoeld volk. Wat eerst niet bezocht werd, maar later wel, maar die uiteindelijk tot geloof kwamen. En dat lazen we in Handelingen 28, waar staat dat dat volk, wat aanvankelijk niet, uiteindelijk wel tot geloof zal komen. Het is net als dat je tegen een van je kinderen zegt, ik heb een mooie taak voor je, en dat kind zegt, nou laat me zitten, geef het maar aan een ander, en dan ga je naar iemand anders toe, naar een ander kind, misschien de tweede, net als met die verloren zoons.
Ja, duidelijk.
En die zegt, nou ja, ik wil het wel doen.
Ja, het is ook
en nu lezen we over de periode waarin er toch vrij veel ernstige dingen zijn gebeurd. Dat is de dag des Heren. En dat lezen we in Zachariah 13. Daar staat bij mij boven de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Maar in het einde van het hoofdstuk...
Daar staat bij mij niet boven.
Nou ja, dat is ook een vrije vertaling van de... vertalen. Het staat ook niet in Gods woord, maar het is een uitleg van degene die mijn vertaling hebben gemaakt.
Ja, je hebt het over Zachariah 13, toch?
Ja hoor, er staat bij mij boven de heerlijkheid van het nieuwe verbond.
Okay.
Ja. Hebben jullie dat ook?
Ja, dat is de oude Statenvertaling hoor.
Ja. Maar nu lees ik, vers 7. Nee, ik ga nog eerder. Vers 6. En dat is mooi, want die tekst verklaart zichzelf. En zo iemand tot hem zegt... Wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal ik zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Wat zijn dat voor wonden in uw handen? Nou, dan ga ik verder. Zwaard, waak op tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heer schaar. Sla, die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En dan gaat het verder. En het zal geschieden, in het ganse land, spreekt de Heer, twee delen zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal overblijven. En ik zal het derde deel in het vuur brengen, ik zal het louteren, gelijk mijn zilver loutert, en ik zal het beproeven, gelijk mijn goud beproeft, en het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren, ik zal zeggen, het is mijn volk, en het zal zeggen, de Heer is mijn God. Want dit wordt uitgelegd, wat we nu lezen, over dat moment dat er dus een deel gestorven is. Maar het deel wat overblijft hier, in vers 9, daarmee wordt dus gans Israël bedoeld.
Ja. Is dat weer Ami in
Hosea? Ja.
Je bent mijn kind weer?
Ja, ja, denk ik wel, ja. Maar het gaat eigenlijk om die verwisseling. Het gaat eerst naar de ene en dan naar de ander. En nou is het nog sterker dat... Je hebt twee huizen in het volk Israël. Het Joodse volk en de 10 stammen.
Ja.
Ene heet Juda en de andere heet Ephraim. Dat als je Hosea legt naast de Romeinenbrief, dan kun je daaruit begrijpen dat het grootste deel van de gemeente, dus de mensen die uiteindelijk tot geloof kwamen, die bestaan uit dat volk wat aanvankelijk ook hoorde bij Israël, maar wat afgeweken is, wat weggebracht is. Want in Hosea gaat het namelijk over de 10 stammen.
Ja.
Vandaar, en dat is iets wat je de laatste jaren meer hoort. Vroeger dachten we, nou je hebt Joden en Heidenen in Romeinen. En nu lijkt, als je het legt naast Hosea, dat in Romeinen, de brief van de Romeinen, gaat het over of het volk Juda of het volk Ephraim. En dan zeg je, ja, maar je kunt ook niet zeggen dat de gemeente alleen maar bestaat uit mensen uit de 10 stammen. Dan zeg ik, nee, dat klopt. Want in het Oude Testament las ik al met zijn metgezel.
Ja.
Ja, klopt, ja.
Dus je moet het ook niet zo schrijven zien. Het gaat om de begrippen.
Ja.
En het aparte is dat je ook in die gelijkenis van die verloren zoon...
Komt het ook weer terug.
Maar je hebt ook van die twee zonen, waarvan de een zegt, ik doe het wel en die doet het uiteindelijk niet. Ja. En die ander zegt, ik doe het niet en die doet het uiteindelijk wel.
Ja, op het land werken.
Ja, dus je hebt altijd die twee.
Ja.
De ene wel en de ander niet. Maar het blijft gewoon zo, en dat was eigenlijk ook een beetje waarom ik het zo mooi vond, dat in het Oude Testament weer komt, dat God zoekt gewoon een volk wat hem wil dienen.
Ja.
En dat noemt hij mijn schat. En daar heeft hij alles voor over gehad. En dan vraagt hij me één ding voor, wil je mij volgen in geloof? Dat is eigenlijk alles. En ik geef je mijn erfenis en ik zorg dat die weg vrijgemaakt wordt. En hij gaf daar in het nieuwe verbond zijn leven voor. En in het oude verbond was dat het bokje, de zondebok en zo en al die offers. Maar daarvan zegt de Hebreeënbrief dat het niet heeft gefunctioneerd. Het was onprofijtelijk, zegt de Bijbel.
Ja, ja.
En daarom is het oude dus lager als het nieuwe. En wij hebben het geluk dat wij in het nieuwe verbond leven. En wij zijn ook de uitzondering op de regel dat wij niet het graf ingaan, zoals altijd, maar wij gaan met de Heer de hemel in.
Ja, ja.
Want hij zegt, ik heb een huis met vele woningen. Toch?
Een hemelse positie.
We hebben een hemelse positie.
Ja, super, hè?
Ja, ja. En hoe minder gelovigen er zijn in de kerk, hoe dichter we komen bij die heerlijkheid. Dus je zou zeggen, nou jongens, nog even, en dan kijk het ook maar. Ze hoeven het niet meer. Op het laatste haak er heel veel af. Of niet?
Ja, haak er heel veel geloof in.
Ja, de Heer zegt dat. Ja. Klopt, ja broeder. Het is, ja, uiteindelijk zie je het ook voor je ogen vervuld.
Ja.
Als 30% nog kerkelijk is, dan denk ik van nou.
Ja, weet je, ik zit de hele tijd, want voor mij is dat wat je vanavond dus uitlegt zo kristalhelder als wanneer het kan. Hè? Want er zit die lijn van het Oude naar het Nieuwe Testament en God is er alleen maar erop uit om zijn volk inderdaad zeg maar de zaligheid te bezorgen. En dus inderdaad te laten zien dat het dus leven is na dit leven. Kijk, en ik want vanavond, het is inderdaad, vind ik heel helder, het is dus zo dat je dat mag zien door de geest van God. Kijk, en dan vraag ik mij dus af, hoe komt het nou dat er in Nederland, dus, en nee, niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld, zo ontzettend weinig en steeds minder mensen dit willen zien. Terwijl dus de waarschuwingen, dus de veroordeling als het ware dus voorzegd is, als je dus niet in hem gelooft. En dan denk ik persoonlijk, maar dat is misschien weer wat te ver gedacht, dat inderdaad er dus eigenlijk een strijd nog steeds in de lucht is tussen... Dus de geest van God en die van de Satan. Die Satan, die is er natuurlijk op uit, tenminste zo zie ik dat, om dus dit niet duidelijk te maken. Niet in ieder geval, waarom nemen de mensen de Bijbel niet als het woord van God en zien ze dus niet dat er leven is, inderdaad, na dit leven en ook in deze ellende dus waar we in verkeren, dat er gewoon een uitweg is uit die ellende. Dus waarom zie je dat niet? Omdat namelijk de mensen het niet willen zien. Je zei al, 30% gelooft nog in God. Dat gaat steeds minder worden. Op den duur heb je dus hier het heidendom. Tenminste, als deze trend zich doorzet, dan zal dat de jeugd, die haakt al helemaal af. Hoe komt dat inderdaad dus die geest van God niet doorbreekt? Dat het niet gezien wordt, dat deze helderheid van die lijn van het Oude Testament naar dus inderdaad zeg maar zijn wederkomst niet... Is dat niet dus de duivel die inderdaad als de grote opponent van God zelf nu dat gevecht met hem inderdaad aan het doen is en dus het probeert om ons ook daar inderdaad van te weerhouden van dat geloof en dat zien en dat duidelijk zien dat die lijn er ligt?
Ik heb er wel een gedachte over en hoe moet ik dat nou fatsoenlijk zeggen? Als ik ons hier zo zie zitten, met alle respect, en ik hoor u, ook wat u over achtergrond heeft, dan denk ik, u hebt op een universiteit gewerkt waar gestudeerd wordt en waar heel veel onderzoek gedaan wordt, ook naar Gods woord.
Ja.
En nou is het zo opmerkelijk dat ik schaam mij onder de eenvoudigen van geest.
Ja, ik ook natuurlijk.
Nee, maar probeer elkaar even te begrijpen.
Ja, okay.
Dat het woord lezen, het woord liefhebben, de Heer Jezus liefhebben en het gelovig aannemen opent je ogen, geeft je de zekerheid des geloofs en dat is genoeg. En daardoor eten wij elke dag dat woord en groeien we naar hem toe. Maar je kunt ook overal vraagtekens bij zetten. Hele goede vragen stellen, wat we net ook zagen bij de Farizeeërs. Is het niet? Zou het misschien? En ik denk dat u wel begrijpt wat ik bedoel, dat ook uit die richting van denkers heel veel is bedacht wat de waarheid ten onder brengt. Waarbij dat pure kinderlijke geloof, waarvan de Heer zegt, laat kinderen tot mij komen, want van zulke daden is het Koninkrijk Gods, dat juist die denkers die op de menselijke wijze denken wel begrijpelijke vragen stellen. Maar als ik de Heer Jezus zie in zijn oud-testamentische voorvervullingen, in de rol van Mozes, in de rol van Jozef, maar ook in David. En ik zie hoe God de mens voortdurend opzoekt en allerlei oplossingen bedenkt in een oud verbond en een nieuw verbond, om die mens maar te laten zien hoe hij van die mens houdt en dat God een plan heeft waar die mens aan betrokken mag worden. Dan denk ik, de oplossing ligt dus niet in mijzelf, maar die ligt buiten mij. En wat de wetenschap doet, die zoekt de oplossing in zijn eigen denken. In die hersenpan. En die is bij hun heel groot en bij mij is die klein. En ik vind het heel eenvoudig en hij snapt er niks van. En waar dat dan ligt, ja, ik denk dat hij zichzelf helemaal onder de bodem maakt. En daar wil die duivel wel gebruik van maken. Want de Bijbel leert dat de antichrist uit ons komt. Hè? Komt uit u zelf, zegt. Dus het is de eenvoud, het geloof, het vertrouwen, wat moeilijke dingen duidelijk maakt. Want de Hebreeënbrief zegt dat wij door het geloof verstaan dat de wereld er sedert lang is. Dus ook de schepping ga je begrijpen door het geloof. En dat is zien met verlichte ogen. En dan heb je Femi Crosby, die hebben we de vorige keer over gehad. Dat is die schrijfster van al die mooie boekjes. Die was blind, heeft nooit een daglicht gezien. En ze zegt aan het einde van haar leven, ik ben blij dat ik blind was, want ik heb God veel beter leren kennen door het wat ik gehoord heb. Dus ja, vertel het maar. Ik denk dat het de eenvoud is van het geloof.
Als we ons dan spiegelen aan de geschiedenis van Israël, dan komt dat door een verhard hart.
Uiteindelijk wordt je hart verhard, ja.
En ik denk dat dat het basisprincipe is, een verhard hart, of je hebt een zachtmoedig hart.
Ja, dat is zo, maar wie heeft dat verharde hart? Kijk, die wetenschappers, waar ik inderdaad veel mee omgegaan ben, die zijn in beslag genomen door de Satan. Die hebben dus, alle grote denkers, heel veel grote denkers, die hebben dus hun hersenen verkocht aan de duivel. En die heeft daar beslag op genomen. He, dus die heeft dat, en die gaan dus, die ignoreren, die verwerpen dus al het eenvoudige van het geloof. Want het is natuurlijk ontzettend eenvoudig als de kinderen, dus die snappen er zelfs, dat je op die manier dus zalig kunt worden. Dus ik denk dat intellect, dat is als het ware door de duivel geïncorporeerd, is als het ware veroverd.
Nou, ik denk niet dat we de duivel altijd de schuld gingen, maar
we hebben ons wel open blootgesteld misschien aan die verwerpelijke gedachten. Dat bedoel je dan?
Ja.
Ik denk dat de Bijbel ongelooflijk een stuk geredeneerd is.
Misschien ook
wat u een beetje doet.
Ja, toen ik dus begon met de studie, toen was er een hoogleraar, dat was een geïnformeerde hoogleraar, Nico Alger, die man en ik was met hem in discussie regelmatig op de colleges, dus de hoorcolleges en zo, met waar veel mensen bij waren. En dan zei hij tegen mij, dus persoonlijk, ik heb één streven, dat is dat ik je aan het twijfelen breng.
Oh. En bedankt.
Ja, en bedankt. Ja.
Maar wij hebben het geloof, dat is de vaste grond der zaken die we niet zien. En het gaat gewoon vanzelf. Dat woord, dat twijfel je gewoon niet aan. Je denkt eerder van, nog effies en dan ben ik bij de Heer en dan zal ik hem die vraag stellen en die, maar dat kan nooit lang meer duren. Ik heb dat helemaal niet, dat ik altijd antwoorden wil hebben.
Nee, dat
die behoefte en die vraag naar een antwoord wil hebben voor iets wat je niet begrijpt. Ja, als je dat kan ombuigen naar vertrouwen in wat je niet begrijpt, dan ben je toch een heel eind verder. Als ik als kind mijn vader niet kon vertrouwen en overal vraagtekens bezetten, dan zou hij misschien op een gegeven moment hebben gezegd, nou, als je me dan toch niet vertrouwt, laat me zitten. Dan geeft hij jou ook niet meer die zorg. Dus het kinderlijke vertrouwen brengt je zoveel verder, toch? Ja. En dan zijn er ook vragen. Die zijn er. Maar Maar dan denk ik, dan weet de Heer dat ook. Want hij ziet ons ontvankelijk hart en hij brengt dan ook die dingen wel bij ons die we moeilijk vinden. Want hij maakt het ons niet moeilijker als nodig is. Ja. Hij vraagt gewoon geloof.
Dat is de moeilijkheid. Ja, maar dat is de grote moeilijkheid. Dat is ook met die kleinkinderen van mij. Dat die vragen, ja, dat is geen bewijs. Ik wil bewijzen, ik studeer, ik heb de exacte wetenschappen. Wat zit ik met, dit is een boek uit het verleden.
Ja.
Ik denk dat de Heer onze ogen niet kan openen. Diezelfde vraag die jij nu stelde, die had ik onlangs in een gesprek met een buurvrouw. Ik zeg, nou, ik vind het zo wonderlijk dat zoveel mensen het niet zien. En daar hadden we een gesprek over en toen was ik bezig met een studie in openbaring en er was een conclusie, werd er geschreven, voor degene die afdoen van de woorden des boeks, deze profetie, dat is de hele Bijbel, staat in openbaring 2, ja, vers 9, blijft in hoge mate de Bijbel, maar in het bijzonder het boek openbaring gesloten en verzegeld. Maar als wij niet onverstandigen en tragen van hart zijn om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, is het de Heer zelf die onze schriften en de ogen opent. Lucas 24, vers 25 tot 32. Dus als wij onverstandig en traag van hart zijn, kan de Heer ons de schriften niet en de ogen niet openen.
Ja, dat is de emmerschakkers, hè?
Ja, dat is graag betaald. Ja. Maar je moet er open voor staan.
Maar de Heer...
Dat bedoel ik met een zachtmoedige hart.
Heer, geef mij uw wijsheid.
Ja.
Ik begrijp het niet en soms heb je dagen later waar je een antwoord krijgt.
En we geven zo vaak de duivel
of dat er iemand op je weg komt.
Nou ja, maar misschien is het wel zo dat je de duivel wel een hand kunt geven. Of een ingang
kan geven.
Hij maakt gebruik daarvan. Ja, maar dat bedoelt de broeder, denk ik ook.
Dus wel.
Hij staat wel op ons te wachten, hè, tot die onzekerheid. En hij is een brullende leeuw, hij is een engel des lichts.
Zeg maar, hij heeft een wapenrusting.
Ja.
Er staat toch ook in de Bijbel, als een briesende leeuw gaat hij
tekeer. Ja, precies.
Maar hij maar binnen, God, hou me alsjeblieft vast.
Hij is ook een engel des lichts.
We twijfelen toch allemaal, hoor.
Ja.
Dus dan kunnen we zeggen, de zekerheid is geloof, als we Romein in de Nou, in tijdens geloof je dat ook wel, maar toch heb je die aanvechting wel.
Ja, ja, zeker. Ja.
Dus dan kun je alleen maar binnen, hou me vast.
Ja.
Verlos ons van de boze.
Ja.
Maar ik ben heel dankbaar voor de uitleg vanavond, want ik vind het zo ongelooflijk eenvoudig.
Ja, maar het is...
Dat heb je al een paar keer gezegd trouwens ook, maar het is ook zo.
En ik ben blij dat ik ooit de keuze heb gemaakt om tegen beter weten in hem te geloven op zijn woord.
Ja.
En tegen beter weten in moet ik eigenlijk zeggen, hoewel ik het niet begrijp. Maar langzamerhand zeg ik, het is voor mij zo eenvoudig.
Voor steeds helder.
Ja, en ik word ook steeds enthousiaster, terwijl ik anderen zie afnemen in enthousiasme en de Bijbel niet meer zien lezen, denk ik van... Dus elke keer weer iets, en dat merk je ook wel, dan denk ik, oh, dat wil ik zo graag vertellen, dit is zo mooi.
Ja.
Dat neergaan, weet je wel, wat we lazen, dat God zegt, ik kwam naar beneden, denk berempel, dat zei hij ook tegen Johannes, tegen Zacharia, denk ik, de Heer, en die grote God die wij niet voldoende kunnen grootmaken, zei het dan met z'n allemaal een klein beetje, wordt hij nog groter. Dat moet je proberen om te begrijpen, wat een God is dat, en straks, en dat duurt niet lang meer, dan zijn we voor hem. En dan slapen we het allemaal in één keer. En dan is het met z'n allen. En dan is het, jongens, de Heer komt. Ja, het is zo rijk. En hij heeft ongelooflijk veel voor ons klaargemaakt. En heeft klaarstaan voor ons. Dat staat de Bijbel ook, toch? En wat in geen mensenhart is opgeklommen. Ook niet in uw hart. Heeft hij bereid voor u? Als u straks bij hem bent, dan zegt u hetzelfde als dat die vrouw zei was de koningin van Scheba, toch?
Ja.
De helft is me niet aangezegd. Ik heb uren gestudeerd. Ik heb alle Bijbelstudies geleid. Maar dit had ik nooit kunnen bevroeden. Zo zal het zijn. En daar moet je er altijd meer van verwachten. In plaats van dat je er minder van verwacht. Doe je God tekort. Nou, dat moeten we hier niet hebben. We zullen er nog een paar punten nemen. Dus we hebben gehad. Mozes was een door God verkoren bevrijder. Vervolgens werd hij verworpen en gaat hij naar de heidenen. Dat zagen we ook bij de Heer Jezus. Dan lezen we zelfs dat ze allebei, dus Mozes wint een heidense vrouw. En dan daarna wordt Mozes aangenomen als Israëls bevrijder. En dan het laatste gedeelte is, Mozes is een type van Christus als profeet, als advocaat, als middelaar, als leider. En daar kunnen we een paar teksten van lezen, maar eigenlijk hebben we ze ook al gezongen. Tuurlijk. Het eerste lied wat we zongen, of het lied wat we zongen, hebben we een aantal van deze dingen ook gezongen, toch?
Ja.
Dus hij is een profeet, advocaat, middelaar en leider.
Ja. Prototype van Christus zelf, ja, dat is ja. Zeker.
En dan een opmerking, Mozes en Christus waren beide getrouw, maar Mozes als dienstknecht en Christus als zoon.
Nou, beide getrouw, dat ben ik niet mee eens. Want kijk, Mozes die heeft dus in Numeri 20 vers 12 toch een behoorlijke straf.
Maar de Hebreeënbriefschrijver is toch wat milder als u?
Ja.
Dus daarom lezen we de Hebreeënbrief even.
Ja.
Kijken we wat hij ervan zegt, broeder. Hebreeën 3 vers 5. Maar we zullen er een aantekening bij zeggen wat die meneer uit Heerde zei. Die lezen wij. Nee, maar je hebt gelijk. Ik zou dat ook denken. Ja, maar daar ging hij toch wel de fout in. Maar toch wordt hier anders gezegd. En dan lezen we vanaf hoofdstuk 3 vers 1. En hier zien we dus, eigenlijk zien we hier de uitvouwing van de oud-testamentische beloftes, van de tabernakel, van de typen, van de voorbodes. En hier wordt de Heer Jezus boven Mozes overtroffen. Staat bij mij tenminste. Ik weet niet of het bij jullie er ook boven staat.
Ja, klopt.
Het is wel mooi, want ergens anders staat dat hij beneden in engelen gesteld was. He, dus hier wordt hij verheerlijkt en dan staat er, en het is echt heel mooi, hierin zie je dus ook de verbinding van de Hebreeënbrief met de andere brieven. Want hier staat, hierom heilige broeders, en het is ons al een keer vanavond voorbij gekomen, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Kent u dat liedje? Is uw paspoort getekend?
Getekend door mens.
Ja, dat is een hemels paspoort. En hier wordt het ook gezegd, een hemelse roeping deelachtig. Wij zijn geroepen, wij zijn geliefden, maar wij zijn ook de schat. Deelachtig. Aanmerkt, en dan wordt het gezegd, apostel en hoge priester. Als apostel kwam die als profeet, hè, dus als verkondiger van het woord. Maar hij werd hoge priester. Onze belijdenis, Christus Jezus. En let op de volgorde, hij is gezalfd. Dat was Jezus, hè, de Christus gezalfde. En dan staat er, die getrouw is, degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in zijn hele huis was. Deze is zoveel meerder heerlijkheid geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft meerder eer geniet dan het huis. Dus ze hebben allebei een huis gebouwd, staat hier. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd. Maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En dan vers 5. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar, tot getuigenis van de dingen die daarna gesproken zouden worden. Want dat is eigenlijk ook het onderwerp van vanavond. Het was de voorvervulling, de type. Maar, vers 6, Christus als de zoon over zijn eigen huis. En dan zegt de Bijbel, wiens huis zijn wij? Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Dus wij zijn zijn huis geworden. Hij woont in ons. Het woord is dus daarom ook in ons. Wij zijn eigenlijk zijn schat. We zijn zijn lichaam. En zoals Mozes een huis bouwde naar de instructies van de Heer, zo heeft Christus ook een huis. En als iemand tot geloof komt, dan zegt de Bijbel dat hij toegevoegd wordt aan Christus. En Petrus, en daar kunnen we dan mee afsluiten, en dan zijn we weer rond, want Petrus die haalt hele mooie oud-testamentische begrippen aan.
1 Peter.
Ja, dat kan. Dat is dan, nou ja, 1 Peter is 2, en daar eindigen we dan ook. En dan lees ik vers 1 tot en met 10. En dan komen heel veel dingen samen die we vanavond allemaal voorbij lieten komen. Want hier staat dus oud-testamentische waarheid. Die wordt nu van toepassing gebracht op een nieuwtestamentisch volk. Maar we zien overeenkomsten en begrippen die we ook in het Oude Testament tegenkomen. Het is eigenlijk een herhaling van zaken. Daarom, zo legt, vers 1 van 1 Petrus 2, zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid, nijdigheid en allerlei achterklappingen. En als nieuwgeboren kindekens, en dat sluit ik aan bij Manny, zijt begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moog opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heer een goede tieren is. En dan begint hij. Tot welke komende als tot een levende steen. Dat is de Heer Jezus toch? De levende steen.
Ja.
Ja. Wel van mensen verworpen. En dan met name het volk Israël. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt ook gijzelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. En dan noemt hij het een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Christus Jezus, door Jezus Christus. Hier, daarom is ook vervat in de schrift, in het Oude Testament. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En dit is allemaal Oude Testament. Ook geloof werd toen gevraagd. En dan vers 7. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd. En dat zijn dus diezelfde mensen die we net lazen in Lucas 22. Of wat was dat? Uit welke normen doet gij dit? Door welke macht spreekt gij dit? Weet je nog? Dat waren de mensen die de Heer Jezus aan de tand voelden. Die worden hier genoemd. Dus ik lees nog een keer vers 7. U dan die gelooft is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. En een steen is aanstoots en een rot is ergernis, der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten. En dat was dus ook waar u het over had. Dat zijn die mensen met die eeuwige vragen. Die willen niet een vraag omdat ze graag de Heer beter willen kennen. Maar die willen een vraag om in hun twijfel ongelovig te worden.
En dan kan de Heer de schriften niet openen.
Nee.
Nee.
Gehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Want, en dit is gewoon wat we lazen in Exodus 19, waar we er vanavond mee begonnen. Want gij zijt een uitverkoren geslacht. En ook een koninklijk priesterdom. Een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dat geroepen, dat is het woord ecclesia, dat is eruit getrokken. En dat werd ook op die 70 oudsten van Mozes van toepassing gebracht. Dat waren ook volksvertegenwoordigers. En die profiteerden en daarna niet meer. Gij, dit is heel mooi, eertijds geen volk waard. Maar ja, wij werden opgeroepen, wij werden bezocht door de Heer Jezus. Toen hij daar werd afgewezen, kwam hij naar ons toe. Dus wij waren aanvankelijk geen volk, maar nu Gods volk, die eertijds ontfermd waard, maar nu ontfermd zijt geworden. En nu stop ik eventjes. Want hier staat ook onder die tekstverwijzing van Hosea 1 vers 10. En als je dat opzoekt, dan gaat het daar over de 10 stammen. Vandaar dat we denken dat het heel goed mogelijk is, en je moet het heel voorzichtig zeggen, dat er zijn twee huizen, er zijn twee stammen, of eigenlijk twee houten, en het ene was Juda, het andere was Ephraim.
Ja.
En het gebeurde in de geschiedenis dat de Heer Jezus of bij de een of bij de ander geloofd werd, en nu heeft het verbondsvolk van het Joodse volk hem afgewezen, en toen ging de Heer Jezus naar die andere huis toe, naar die andere broer toe.
Ja. Maar vaak wordt ook niet herkend dat het eerste geboorterecht had eerst Ruben kunnen krijgen.
Ja.
Maar doordat hij de legersteden van zijn vader bezoedelde, ging het eerste geboorterecht naar Jozef, naar de zoon van Rachel.
Ja.
En daardoor kreeg hij het eerste geboorterecht. En dat wordt vaak ook niet uitgelegd, weet je dat?
De eerste geboorte is dus de erfenis.
Ja.
De mede-erfenis met Christus, hè?
Ja. Want Juda kreeg bijvoorbeeld het koningschap. Ja. En dat de wereld weer wat anders werd.
Ja. Ja. Ja, zeker.
En die tien stammen hebben nooit... Er is nooit een koning geweest die God heeft gediend in de tien stammen. Wel in de twee stammen. Hmm. Maar in de tien stammen geen koning. Ze gingen allemaal bergafwaarts stammen.
Ja, dat is een hele aparte ontdekking, hè? Ja. Dat er dus twee huizen zijn. De Heer Jezus zegt ook, hè? Hij moest ook naar andere schapen van de andere kudde. Maar het is ook altijd weer met metgezellen, dus ik wil er niks aan afdoen, maar ik wil altijd wel zo breed mogelijk zien natuurlijk. Er zijn Chinezen, Japanners en waar zijn die dan allemaal? Maar het is een plan God.
Ik denk dan altijd aan rust.
Ja, mooi bidden.
Uw God is mijn God en uw volk zeker.
Ja. Ging ook om geloof.
Het metgezellen van Naomi.
Ja.
Zullen we...
Als ze buitenlanders zijn, die pakt het ook.
Zullen we Heer danken voor deze genade? Lieve Heer Jezus, danken u dat u bent neergedaald uit de hemel en dat u in de duisternis kwam tussen mensen die in die duisternis wandelden. En daarin, Heer, bent u tot licht geworden, bent u tot leven geworden, bent u tot lam Gods geworden dat de zonde de wereld wegdroeg. Bent u verworpen door uw broers? Bent u aangenomen door anderen? En uiteindelijk, Heer Jezus, hebt u door uw dood en opstanding onvergankelijk leven aan het licht gebracht, eeuwig leven, nieuw leven. En dat, Heer Jezus, hebt u aan ons ter beschikking gesteld toen we onze harten openen, Heer, voor dat woord. En hebt u ons doen wedergeboren tot een levende hoop. We danken u dat we daardoor, ondanks het feit dat onze lichamen aftakelen, dat we toch fris en jong leven bezitten. En dat we een levende hoop hebben, dat we aan u zijn toegevoegd. Dat we verzorgd worden door de hoge priester van het nieuwe verbond, die ook advocaat is. Die ook onze voorbidder is. Die ook onze hoofdpriester is, onze hoge priester. Die ook ons in zijn dienst heeft genomen om de werken te doen, Heer, die u in onze harten bewerkt, Heer, dat wat u ons voorbereidt. Heer, we danken u voor zoveel genade. We bidden u voor ieder van ons. Wilt u ons veilig thuis brengen? Wilt u het woord in onze harten bevestigen? Wilt u ons doen opwassen, Heer, tot het plan wat u met ons hebt, om ook in de toekomst hier deel te mogen hebben aan datgene wat u aan uw zoon toevertrouwt, om in de toekomst ook het woord uit te dragen in deze wereld, om uw plannen te vervullen, Heer. We danken u dat we uw eigendom zijn en dat we uw schat zijn. Amen.
Dankjewel,
Onze schat.